Dit is een podcast van Johan Terijn in samenwerking met het Nieuwsblad.
Kort samengevat is mijn grote spijt dat ik gekozen heb voor een leven waar ik deel uitmaak van een kerngezin, terwijl ik, denk ik, liever alleen had geleefd.
Ik ben Johan Terijn en in deze podcast vertellen mensen mij over hun grote spijt. Van dingen die ze gedaan of net gelaten hebben. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan. Met dat verhaal trek ik naar mijn grote vriend Randall Kazaar en samen proberen we de mechaniek van spijt te ontrafelen. Als je ook je verhaal met ons wilt delen, stuur even een bericht via johanterijn.com of via Instagram @johanterijn. Vandaag heb ik het verhaal bij van Leen. Ze is 39, urgentiearts, partner en moeder. En ze heeft spijt dat ze niet meer alleen is. Dit is Tot onze grote spijt. De theekopjes zijn vol.
Ja.
We zijn klaar voor een nieuw seizoen van Tot onze grote spijt.
Spijt is een goede ingang in iemand zijn leven eigenlijk. En ik hoor graag mensen hun leven.
Ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat spijt het thema is in ons leven.
Oei. Spijt of het vermijden ervan.
Nee, ja, het vertelt gewoon ongelooflijk veel over hoe en wie we zijn. Wat we belangrijk vinden, wat we verlangen.
Ja.
Hoe we daarop reageren, wat we mogen van onszelf en wat niet. Er zit eigenlijk heel veel vlees aan dat bot.
Dat is waar.
Verhaalkundig gezien.
Ja, en als ik mij een meer esoterische opmerking mag permitteren.
Zeker, daar dien je ook voor, Randall. Kom maar op met die esoterie.
Wel, spijt als een soort levenskompas. Hoe moet je weten waar dat je naartoe moet met je leven? Zelf, hè, van binnenuit. Dus ja, je kunt zeggen, oké, ik heb functies te vervullen en verwachtingen. Er zijn verwachtingen waaraan ik moet voldoen en blablabla. Bla, bla. Maar wat wenst mijn wezen te leven? Wat is mijn ziel van plan met dit bestaan? Hoe kun je nu weten wat dat je wezen van plan is? Dat ga je weten door enerzijds u aangetrokken te voelen tot iets, en anderzijds u afgestoten
te voelen
door iets. En dan een evaluatietool is spijt, bijvoorbeeld.
Ja. Ik heb vandaag het verhaal bij van Leen.
Leen?
Leen is 39. Mm-hmm. En het is een spijt. Ja, als je gaat luisteren naar sommige dingen die ze zegt, gaat het misschien af en toe wel hard klinken.
Ja.
En dat doet alleen vermoeden dat het een spijt is die nog wat meer in de taboesfeer ligt, denk ik.
Ja.
Leen heeft spijt van haar gezin. Het is te zeggen, niet van de mensen op zich.
Nee.
Want die ziet ze doodgraag, maar van het feit dat ze aan een gezin is begonnen.
Aha.
Ze is daar in haar eigen omgeving ook heel open over. En daardoor merkt ze ook dat ze ver alleen is met die spijt, of met dat gevoel.
Ik wil alvast zeggen, Leen, ik vind dat niet zo vreemd.
Dat is nu een foute vergelijking, hè? Soms is het gemakkelijker om het simplistischer uit te leggen.
Ja?
Stel, je beslist als gezin, wij nemen een hond. En die hond komt in het gezin en die valt tegen.
Mm-hmm.
Dan mag je zeggen, we zien dat beest graag, maar het is toch niet gemakkelijk. We hadden dat beter niet gedaan.
Mm-hmm.
Maar nu is hij er, nu kunnen we niet meer terug.
Ja.
Zie je die hond daarom minder graag? Nee, absoluut niet. Maar heb je spijt van de keuze om een gezin met hond te worden? Ja.
Oké. Dus wat je nu eigenlijk zegt is, mijn spijt staat mijn liefde niet in de weg.
Nee, absoluut niet.
Als ik jou hier en nu de kans geef, wetende wat je nu weet, om die afslag anders te nemen.
Ja.
Wat is je antwoord dan?
Dan ga ik alleen verder.
Wat betekent dat je
die twee mensen die je nu heel graag ziet, niet zou van, kennen of niet zou...
Ja, ervan uitgaan dat ik ze nooit gekend heb, hè. Want dit zeggen, ze wel kennende, doet heel veel pijn.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat is echt heel pijnlijk, ja. Ja, ja, dat doet pijn, want dat is precies wat ik tegen mijn dochter en tegen mijn vriend zeg van... Jullie zouden er niet moeten zijn. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar ervan uitgaan dat ik ze nooit had leren kennen. Dat ik nooit aan hem gevraagd had van... Wil jij met mij iets beginnen? En dat wij gewoon vrienden waren geweest. En dat ik hem van op een afstand een gezin had zien krijgen. Ja. Dat liever. Dat liever, ja. Ja.
En die prachtige dochter die hier rondloopt.
Oh... Doe me dan niet aan van dat ze moeten zeggen. Ja, nee. Ja,
het is wel de consequentie van wat je...
Ja, dat is waar. Ja, die was er dan nooit geweest. Dus dan had ik die ook niet kunnen missen.
Nee.
Ja, ja, ik was aan mijn eigen gezin aan het denken. En ik denk, ik ken die graag.
Mm-hmm.
Dat is zo, dat is mijn liefde. Van, oh ja, ik vind echt toffe mensen. Maar ik heb het mij onderweg ook al meer dan één keer afgevraagd of dit wel de goede weg was.
Om in het leven te staan in een gezin.
Ja. Allee, maar dat heeft meer... Ik denk niet... Dat is niet echt spijt, maar dat is zo meer van... Ah ja, maar dat is een floezelige keuze geweest.
Je hebt die misschien niet heel bewust gemaakt. Of
ik heb die niet heel bewust gemaakt. Zo drive die ik had voor mijn werk, die ik dan niet kon combineren met kinderen hebben, omdat ik mezelf niet goed genoeg georganiseerd krijg, bijvoorbeeld. Als dat stuk spreekt... professioneel ambitieuze mens of zo in mij, dan zegt hij, goh, ja, ik vraag me toch af hoe dat geweest zou zijn zonder kinderen.
Ja.
Dat daar soms...
Maar het klinkt veel zachter, zoals jij het zegt. Hè. Ik vraag me af of
ja, maar dat is ook
niet beter zou geweest zijn. Dus het is een soort filosofische vraag die al heel veel rekening had met het feit dat het ook gewoon nu eenmaal niet zo is.
Ja, dat is waar. Ik kan daar ook zo spijt... Heb ik daar niet over. Maar dus ik kan de beweging wel herkennen. En het zal mij benieuwen hoe...
Ja, ik was dus vooral benieuwd naar wat het dan had moeten zijn. Hè? Wat het had kunnen betekenen, zo'n leven alleen zonder gezin.
Mm-hmm.
Ik heb een job die je wereldwijd kan uitvoeren. En dan speelde ik zo toch een beetje met het idee om... Ja, een soort van ja, wereldreiziger is een groot woord, want dat ben ik niet. Maar om toch zo te gaan proeven van hoe zou het zijn om ergens anders een gelijkaardig leven uit te bouwen. Maar dat kan alleen als er daar niemand anders is die daar...
Dus daar gaat het over, de vrijheid te hebben om overal ter wereld jouw beroep te gaan uitoefenen.
Bijvoorbeeld, maar ook om heel de weekends alleen te kunnen zijn en boeken te lezen en niet naar de klok te moeten kijken en...
En dat is iets waar je nu kan voorstellen dat voor mij een beter leven geweest.
Ja. Ja. Want als ik het doe met korte periodes, dan voel ik hoe dat ik ervan kan genieten.
Mm-hmm.
En hoe dat het voor mij moeilijk is om terug te gaan naar de realiteit.
Ja.
Dus dan ga ik... een vijftal dagen naar een tiny house in de Ardennen. En dan denk ik, ja, dit is het.
Hier moet ik zijn.
Hier moet ik zijn. En van hieruit zou ik mijn job kunnen doen.
Ja. Hm. En dan moet je terug.
En dan moet ik terug, ja.
Als ik nu even gewoon de advocaat van de duivel ben, hè, dan zeg ik, Leen, je maakt het allemaal veel te romantisch.
Zou kunnen. Dat kunnen. Net zoals dat in mijn ogen veel mensen het leven met kinderen veel te romantisch maken.
Maar zou het kunnen dat het geen slecht idee is om het leven dat je aan het leiden bent een beetje te romantiseren in plaats van het leven dat je niet aan het leiden bent?
Ja, maar dat doe ik ook, hoor. Dat doe ik ook, hè. Want daarin ligt ook een deel van het leven met de spijt. De spijt gaat echt naar de achtergrond. Door juist die mensen zo graag te zien.
Oké, dan moet je mij eens omschrijven hoe je dat precies doet. De spijt naar de achtergrond brengen.
Door ja, de waarde in te zien van de mensen waarmee ik mag samenleven. Te kijken naar mijn dochter en te zeggen, wat prachtig wezen is dat toch. Ja, en op zo'n moment, ja, dan verdwijnt die spijt echt helemaal naar de achtergrond, hè. Als je s'avonds met je kind in bed ligt en die pakt je arm vast en die knuffelt zich daar tegenaan en zegt, oh mama, ik hou zoveel van jou.
Ja. Dan heb je niet meer veel nodig in de wereld, hè?
Voilà.
Nee. En toch?
En toch. Op momenten dat...
Een beetje later.
Allemaal
als je niet meer in dat bed ligt.
Allemaal wat te veel wordt. Dan denk ik, oh, even rust. Even niemand, even niks.
Dus ik snap de behoefte van, oh, ik wil even rust hebben, want het is allemaal zo druk. En iedereen rekent zoveel op mij, enzovoort.
Ja.
Maar wat is de behoefte onder, ik wil eigenlijk leven als een kluizenaar zonder naasten die mij graag zien en die ik graag kan zien.
Ja. Ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met identiteit. Ik ben Leen en ik zie Leen graag. Ik ontwikkel mij graag als Leen. Dat is al een heel werk.
Mm-hmm.
Ik heb een heel veeleisende job, die ook heel sociaal is. Dat is 24 uur aan een stuk. Samenwerken in een team. Samenwerken, heel veel patiënten zien, heel veel mensen spreken. Dus dat is echt uitputtend. En eigenlijk die twee identiteiten zijn voor mij genoeg. De identiteit als partner van, moeder van, dochter van, en zo verder. Dat vraagt te veel. En dan verdwijnt Leen naar de achtergrond. En dat vind ik zo jammer.
Wat maakt dat Leen naar de achtergrond verdwijnt als je partner bent of als je moeder bent?
Dan geef ik een stuk van mezelf aan die andere identiteit.
Ja.
En heb ik niet meer genoeg energie om volledig mezelf daarbuiten te kunnen zijn.
Je zegt, het kost mij energie. Mm-hmm. Levert het jou geen energie op om partner of moeder te zijn?
Niet in verhouding. Het kost mij meer energie dan het mij oplevert.
Maar heel die scène dat in bed daar, die je daar net beschreef.
Ja, dat is mooi. Maar
geeft jou dat geen energie?
Nee, ik ben daar doodmoe van.
Ja.
Dat is mooi, hè?
Dan moet je het ook vervullen met een warme gloed.
Met een warme gloed, absoluut.
Dat is ook energie, hè?
Ja, zo voelt dat voor mij.
Hmm. Ik wil even naar je professionele stuk, hè? Want daar heb je dat gevoel niet.
Absoluut wel.
Dat het je energie kost.
Volledig gedraineerd thuis.
Ah, oké. Okay. Dus alles vraagt eigenlijk heel veel energie
ja,
van je.
Ja, alle sociale interacties
vragen
enorm veel energie van mij.
Maar je klaagt niet over het leven, over je professionele leven. Dat is niet het stuk waar je opnieuw zou willen beginnen of een andere weg zou willen inslaan.
Nee, want ik kan mij geen... alle jobs zouden mij energie kosten. En het is gewoon een prachtig beroep. En het is niet van, ik krijg daar veel voor terug. Nee. Ik steek daar heel veel in.
Ja.
En ik voel dat ik iets voor een ander beteken. Op cruciale momenten in hun leven.
Mm-hmm.
Maar als ik daar van thuis kom, dan ben ik echt helemaal op. Dan heb ik alles gegeven wat er te geven viel.
Mm-hmm.
En dan heb ik tijd nodig voor mezelf. En dan kom ik thuis en dan... Mama, schat. Dan denk ik,
en dan is
nee,
dat even te veel.
Dat is te veel.
Ja. Begrijp ik het nu goed? Als ik jou het beeld teruggeef van het feit dat je verlangt naar een leven alleen...
Mm-hmm.
Hè? Waarin je in een tiny house woont, waar niemand jou lastigvalt.
Mm-hmm.
En je enkel die job, overal ter wereld, te doen hebt. Wat jou ook veel energie kost. Dat eigenlijk heel die behoefte gaat over... Ik wil zo weinig mogelijk energie kwijt.
Ja. Die ik niet aan mezelf kan geven.
Dus is de behoefte, ik wil meer energie aan mezelf kunnen geven.
Exact.
Je zit te grijnzen aan mij.
Ik zit te wippen op mijn stoeltje,
ja,
Johan.
Allee, zeg het maar allemaal, Rando.
Het is te veel om gezegd te krijgen waarschijnlijk, maar er is een verschil tussen uw identiteit en uw functies.
Ja, dat maakt zij ook duidelijk, hè?
Hoe ik haar hoor, maakt ze dat onderscheid niet. Heb je een moederidentiteit, een jobidentiteit, een ik ben prettig met mezelf identiteit. En we doen dat gemakkelijk, of ik denk in een jong, ik ben er zelf ook altijd naar op zoek geweest, zo van wie ben ik? Ah, ik ben een tekenaar. En, maar nee. En dan ben ik dat. En dan
je
ben
bent
ik
naast dat. Tekenaar nog iets anders natuurlijk.
Ja. Uw identiteit is intiemer dan dat.
Ja.
Veel intiemer. Dat is ook het diepste van jezelf waarmee dat je dat handig is als je dat graag kunt zien of als je daar een goede relatie mee hebt.
Dus als, begrijp ik het goed, ontdaan van alle context. Wat er dan nog overblijft?
Zoiets, ja.
Dat is uw identiteit.
Ja, maar uw identiteit is zeker niet de rol die je vervult. Nee. Dat is
daarnaast
een rol,
heb je
dat
allemaal
is een functie.
In dit leven gekregen of gezocht. Of, hè. Wat mij nu even intrigeert, Randal, is waarom jij zo gelukkig werd tijdens dit fragment.
Ik werd zo gelukkig omdat ik dacht, Leen, rustig. Je maakt één foutje en als je dat één foutje niet maakt, denk ik...
En wat is het foutje dat, ze dan maakt?
Het foutje is dat ze denkt dat wie dat ze is, dat dat te maken heeft met haar functie, met de rollen die ze vervult.
Maar ze zegt ook heel duidelijk, mijn identiteit is die van Leen en die krijgt te weinig aandacht.
Ja, maar dus dat is een...
Dat is toch dat intieme stuk dat jij bedoelt, dat te weinig aandacht krijgt? Want eigenlijk vraagt alles met sociale interactie te veel van haar.
Ja, ja, dat is ook te verstaan.
Dat herkende jij, ik weet het. Ja, sorry dat ik er ben, hè. Nee, maar ik weet dat jij dat herkent. Maar, en ik herken dat voor een stuk ook. Hè. Dat is zo, hè. Dat vraagt veel aandacht. En zeker als je introvert bent, is dat...
Dat vraagt energie, dat is mee. Je moet daarvoor...
Zuigt dat je leeg in plaats van dat je gevuld wordt. Hè. Een extraverte persoon wordt daarvan gevuld met energie en een introverte wordt leeggezogen. Ja. Dus daar zit Leen duidelijk. Hè, van ik word leeggezogen en door mijn gezin en door mijn job. Wat ik dan nog altijd super intrigerend vind, is dat ze dan de schuld geeft aan haar gezin van haar leeg te zuigen en dat die job wel mag blijven. En ja, in haar mail had Leen echt wel doorgesproken.
Mm-hmm.
Zo zwart op wit vond ik dat echt heel hard klinken.
Ja.
Dus ik heb haar daar nog eens even terug naartoe gebracht.
Ik pas perfect in de mal die ik voor mezelf heb gecreëerd. Maar ik wil niks liever dan eruit stappen. Ik ben niet gelukkig. En wat me gelukkig zou maken, zou de mensen rondom mij zoveel pijn doen dat ik dat niet kan.
Ja. Nu, dat niet gelukkig zijn, dan moet ik wel zeggen dat dat slijt. Dat was echt het ergst toen onze dochter klein was. Ik ben ook best wel een trots iemand, denk ik. Dus ja, ook mijn job vervult ook die behoefte aan erkenning, aan een trots gevoel over wat ik doe en wat ik kan.
Het maakt jou tot iemand.
Ja.
Ja.
En toen werd ik moeder. En ik heb nog nooit zoiets kleinerend meegemaakt.
Hoe kleinerend? Leg me dat eens uit.
Ik werd een moeke. Ik werd een tweederangsburger. Iemand die niet serieus genomen moest worden. Want dat is een hysterisch moek. Daar moet je niet naar luisteren.
Wie of wat heeft jou die boodschap toegestuurd?
De maatschappij.
De omgeving, ja? Ja, de maatschappij, maar dat is een heel brede, ruime term. Hè? Maar...
Overal waar je komt met je baby in een draagdoek, heeft iedereen daar iets over te zeggen.
Mm-hmm.
En dan je denkt, dat zou je nu toch nooit durven? Over mijn broek bijvoorbeeld. Of over mijn hobby's. Of... Maar omdat dat nu een baby is en ik ben maar een moeder, vind jij dat je een mening mag hebben over het feit of dat kind daar wel kan ademen?
Ja.
Dat geen mutsken op moet? Dat toch niet meer kan, mevrouw? En wat is dat allemaal met de moderne tijd? En mijn kind had een aandoening, is een groot woord, maar als babytje had zij toch wel wat problemen. En ik had dat gezien. Als moeder, maar ook als arts, had ik die symptomen herkend en gezegd, ja, dat is het probleem. Mm. Mijn partner nam dat niet aan. Ik moest hier op tafel kloppen en zeggen, man, ik ben arts, hè. Mensen komen bij mij in het midden van de nacht met ongerustheid over dit probleem. Ik moest met hem naar de pediater en de pediater zei, ah ja, dat klopt, dat kindje heeft dat. Ja. Dus ik werd opeens op een tweede rij gezet. Ik was...
Je werd minder au sérieux genomen.
Ik werd niet meer au sérieux genomen, nergens. En dat vond ik vreselijk. Dat vond ik echt vreselijk. Ik dacht echt van, hoe doen al die andere moeders dat? Hoe verdraag je dit?
Ja.
Ik werd niet meer voor vol aanzien.
Ik merk aan jou dat dat iets heel fundamenteel veranderd heeft.
Absoluut.
He? Ja.
Absoluut. Ja, ik was en ik ben daar nog altijd heel boos om.
Ja.
Ik ben daar boos om en ik ben daar boos om niet alleen voor mezelf, maar voor alle vrouwen die dat doormaken.
Dus het heeft misschien inderdaad jou wat in de weg gestaan om die identiteit als moeder te volgen. Te appreciëren.
Ja. En dat is nu beter. Dat is nu echt wel beter.
Ja. Ik schoot eventjes vol als ze het contrast maakte tussen haar job en dan de lage status die ze ervaart als moeder. Dat is niet nodig, zoals het andere ook niet nodig is. Dus je kunt zelfwaarde halen uit je job en je kunt daar trots op zijn, maar dat is niet wie dat je bent.
Voor mij geeft dit wel een antwoord op de vraag die ik eerder stelde van hoe komt het dat als zowel jouw job als jouw gezin jou heel veel energie vraagt, waarom is dan het gezin de boeman?
Ja.
En ik denk dat dit daar voor een heel groot stuk tussen zit.
Ja.
Ze heeft die moederrol gewoon niet kunnen omarmen, omdat het haar in eerste instantie degradeerde. Of dat gevoel kreeg ze heel sterk. Dus ja, als je dan moet kiezen, dan kies je voor dat ding dat je toch nog altijd het gevoel van status geeft.
De boosheid die erin zit, vind ik ook heel boeiend, omdat die denk ik wel terecht is.
Is dat echt effectief iets wat aan de hand is? Degraderen wij moeders van jonge baby's?
Zij heeft het zo...
Ervaren.
Ervaren, hè?
Ja.
Ja, dat is waar. Nee, want je zou ook trots kunnen zijn op hun draagdoek en...
Als ik mijn eerste boorling ronddroeg in een draagdoek op mijn buik, dat bestond toen nog maar net, dat systeem.
Ja.
Dus ik was daar super fier op. Hè. Ik was ook super fier dat ik dat kon doen. En ik heb dat ook gekregen. Hè. Ja, het was niet alleen die een doek die nieuw was, maar ook het feit dat een man een boorling droeg, was ook nieuw op dat moment. Dus ik kreeg daar ook commentaar op. Ik vond het juist leuk eigenlijk, want ik dacht... Ja, bomma, en ik doe het nu anders, hè. Ja, kijk.
Ik had hetzelfde van, maar alleen met een draagdoek. Ik voelde mij een speciale en ik had dat graag. En als mensen dan daar opmerkingen over geven, dan kunnen nog altijd... Ik weet niet wat, dan heb je een conversation starter desnoods.
Mm-hmm.
Dus er is in Leen al iets dat geneigd is om daarop te reageren, op kleinering of afwijzing of beschaming of zoiets. Dat is er al. In haar job moest ze dat niet beleven. En dan komt ze in, los van die job, in de context die ze waarschijnlijk... Het jonge ouderschap is ook heel erg veel onzekerheid, eigenlijk.
Je doet
alsof dat je het weet. Je hebt de boekjes gelezen, maar je weet eigenlijk van niks. En dat weet je diep van binnen ook, dat je maar aan het proberen bent. Dus daar zit zo'n laagje onzekerheid in.
Maar ik denk wel dat dat het mechanisme is dat ervoor zorgt in de keuze tussen wat allemaal mijn energie leegzuigt, is dat gezin het minst favoriete? Want hier word ik eigenlijk lager ingeschat.
Ja. Oh ja, maar dus, hè, wie zeide? Oh, dat gaat over identiteit. Wacht, hè, het ding dat ik mijn identiteit noem, is hetzelfde in mijn gezin als ik zit hier met u, als ik ben in een of andere werkcontext aan het interageren, dat hetzelfde is doorheen die verschillende functies, dat is mijn identiteit.
Ja, ik was mij aan het afvragen, de moederrol geeft toch ook heel veel vrouwen erkenning?
Vervulling zelfs.
Oh.
Ja, maar dus, ja, wat zeide als menselijk wezen? Hè? Als je bent op je best, als je liefde kunt uitwisselen, hè?
Ja.
Als je dat kunt voelen stromen, en de moeders die erin slagen van dat met hun kinderen te hebben, die zijn content, maat.
Enfin, wat in elk geval duidelijk is ondertussen is, het gaat uiteraard niet om spijt over het kind, maar dus wel spijt van het moederschap.
Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je moeder wordt, het niet zo'n heel prettige gedachte is dat je er mogelijk misschien spijt van hebt.
Inderdaad. Dat is een vreselijk gevoel. Dat doet denken, ik ben abnormaal. Of ik heb een postpartum depressie. Of er is echt iets grondig mis met mij. Dat vermoeden dat ik vroeger had. Van, misschien ben ik anders dan de anderen. Is misschien wel juist. En op een heel... heel... teer punt. Want het gaat hier over een kind. Een kindje. En niet gevraagd heeft om er te zijn. En door niet te goed te luisteren naar mezelf, is dat kindje hier nu. En ja, krijgt dat hier een moeder die denkt, goh, wou ik eigenlijk wel moeder zijn? Toch arme dat kind.
Heftig gevoel.
Ja. Ja. Ja, er is een periode geweest dat ik dacht, ik ben misschien niet de echte moeder van dit kind. En die echte, ik zorg daar supergoed voor. Ik doe echt mijn best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar op een dag gaat die echte moeder aan de deur staan en zeggen, ik kom mijn kind halen. En dan ga ik zeggen, alsjeblieft mevrouw, ik heb er heel goed voor gezorgd. Maar ik ben die moeder niet. Niet die echte moeder.
Dat dacht je?
Ja.
Waar kwam die gedachte vandaan?
Omdat ik niet het gevoel had dat ik dacht te horen hebben.
Namelijk?
Een heel groot, overweldigend...
De moederband.
Content, ja. Moedergevoel. Ja. Voor mij was dat wrikken en wringen en heel erg mijn best doen, hè? Daar niet van. Maar mij daar helemaal in verliezen en daar zo kwaad voor te zijn dat er niks meer van mezelf overbleef. Dat kon toch niet?
Ja. En dus dat voel je je schuldig over, neem ik aan.
Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk, ja. Nu weet ik dat dat normaal is. Dat dat moet groeien. En dat je dat niet kunt verwachten dat zomaar na de geboorte daar een plotse... grote liefde, verliefdheid is...
Ah, dat is zo. Dat hoeft niet per se zo te gaan. Nee.
Dat is echt niet pathologisch te zeggen, wie ben je eigenlijk?
Dat... Hoe ben je dat te weten gekomen?
Ja, Google. Slapend kind op de ene arm. En googelen maar. De roze wolk bestaat niet. Ah, klik.
Ja.
En denk ik ongeveer een dik jaar na, minstens een jaar zal geweest zijn... begon ik dat kindje natuurlijk meer en meer te appreciëren en graag te zien, maar toch nog altijd dat gevoel van die job van moeder, vind ik toch maar zwaar en ondankbaar. Hmm. Zouden er nog zo mensen zijn die spijt hebben van, niet van hun kind, maar van het moederschap?
Ja.
En dan ben ik uitgekomen bij een boek die zo heet Regretting Motherhood.
Oké.
Okay. Dat is een
boek van gemaakt.
Als ik het mij goed herinner, een Israëlische journaliste die moeders is gaan interviewen.
Die het liever niet hadden willen zijn.
Ja, dus ook, daar zaten ook vrouwen tussen van middelbare leeftijd of zelfs zeventigers. Die zeiden, had ik een keuze gehad of had ik het kunnen terugdraaien met wat ik nu weet? Ik had geen kinderen gekregen.
Ja. Dat boek heb je gelezen, wat heeft jou dat bijgebracht?
Oef, ik ben niet abnormaal.
Opluchting.
En ook, het is niet omdat je de job niet zo fantastisch vindt. Het moederschap,
mm-hmm.
dat je geen goede moeder kan zijn. Dus dat was ook wel heel bevrijdend.
En hoe doe je dat, een goede moeder zijn, als je de job toch niet echt heel hard apprecieert?
ik had altijd gedacht dat ik de opvoeding ging geven die ik thuis gekregen had. Autoritair, duidelijke grenzen, streng maar rechtvaardig. Dat mm-hmm. ging het zijn. Kindje werd geboren en ik dacht, nee, dat is helemaal fout.
Dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen. Dat kan ik niet. En dat was voor een deel omdat mijn eigen kleine Lintje voor mij kwam staan en zei, mama, doe mij dat niet aan.
Nee.
Doe mij dat niet nog eens aan. Doe nu wat je zelf had gewild als kind. En dus ben ik een heel andere weg opgegaan dan mijn eigen ouders. En mijn vader staat daar nog altijd van te kijken, wat gebeurt hier?
Mm-hmm. En hoe heb je die omslag kunnen maken? Wanneer is dat kleine Lintje voor jou komen staan?
Ik denk dat mijn dochter een paar maanden oud was en dat ik dacht ook, ja, ik kan dat niet. Nee. Ik kan een kindje niet laten wenen.
Goed, maar dan ontwikkel je wel een visie op het moederschap.
Ja.
En een bewustzijn over hoe je dat zelf wil doen.
En daar komt weer die autonomie spreken. Hè?
Ja.
Ik wil dat zelf doen. Op een manier.
Ja, wordt het moederschap dan niet leuk?
Maar ja.
Nu kan ik me voorstellen dat je daar je helemaal op smijt.
Ja.
En zegt van,
ja. Ja. Dat is echt wel een hobby ook van mij.
Echt naar mijn hand zetten. Maar dan wordt het moederschap toch leuk. En daarnet zeg je, ik hou niet van het moederschap. Ik vind de rol niet tof.
Ik vind het uitvinden van hoe ik het moederschap het liefste toepas. En de contacten met mijn kind wel tof.
Ja.
Maar ik vind het feit dat ik elke dag om dat uur aan die schoolpoort moet staan. Ja. Verschrikkelijk.
En als jouw kind op een dag komt vragen, ben jij eigenlijk graag mijn mama?
Ja, mama wel, ja.
Is er geen zusje of broertje voor mij?
Omdat ik niet genoeg mama wou zijn om dat te kunnen zijn voor meerdere kinderen.
Het impostorsyndroom tegenover het moederschap. Ja, zo begint ze van... ik dacht van, ja, iemand gaat dat kindje komen weghalen en dan zeggen, ik ben de moeder. En dat zij dan zegt, ja, ik heb er goed voor gezorgd.
Ik heb mijn best gedaan.
Ja.
Maar ik ben niet de echte mama.
Ja.
Oh, gek, en dat zo'n fantasie zich in uw hoofd kan nestelen.
En dan haalt ze het beeld van de kleine Leentje. Ziet ze zichzelf terug. Zoals dat...
Ja, het kind in haar smeekt eigenlijk van, ja, doe het nu niet... Zoals het bij jou is gebeurd, doe het nu zoals je het zelf had gewild.
Ja.
Of zelf nodig had gehad.
Ja. En ze luistert en ze vindt daar haar plezier in.
Ja.
En wat is haar plezier? Van uit te vogelen.
Ja.
Ja. Ja. Zo, ik ga dat hier anders doen. Ik ga dat hier op mijn manier doen. En daar moest ik denken aan de kwestie van identiteit. Dus uw identiteit is niet...
De moederrol?
De moederrol. Uw identiteit is niet uw job, maar haar identiteit is meer van, ik ben iemand die zelf uitvogelt hoe het mij het beste gaat passen.
Ja, die autonomie die weer komt spreken.
Ja.
En dat is ook de manier waarop ze de moederrol dan invult. Hè? De eigenwijze manier, zeg maar, waarop ze het gaat invullen, dat geeft haar plezier. Dat is, en het grote voordeel is natuurlijk dat dat iets is wat je heel die opvoeding lang moet blijven doen. Je moet dat blijven eruit vinden naarmate je kind ouder wordt. Dus ze gaat nog wel een kluifje hebben aan haar eigen autonome zienswijze op het moederschap.
Ja, ja, maar ze heeft het omschreven als een hobby, hè?
Ja, inderdaad.
Dus een hobby, dat doe je voor je plezier.
Ja. Dus, maar toch is er nog heel sterk dat onderscheid van oké, hoe ik dat kan vormgeven vind ik leuk, maar de dagelijkse afhandeling van de dingen die moeten gebeuren, dat haat ze intrinsiek, want dat is een aanval op haar autonomie. Hè?
Ja.
Ik heb mijn spijt in mij, die een plaats moet krijgen, maar eigenlijk juist om mezelf te bevestigen in... De keuze die ik gemaakt heb, is niet al slecht. Er is ook zoveel moois. Ga ik juist extra investeren in het moederen voor mijn dochter en daarmee bezig te zijn. En ja, het partner zijn voor mijn partner. En dan niet zomaar for granted te nemen dat die mensen hier zijn.
Wat is daar het mechanisme? Als je die spijt voelt opkomen, doe je dan iets bijzonders daarmee? Om dat terug naar dat plekje te brengen waar het wel mag zijn, maar toch wat op de achtergrond zit?
Dat hangt een beetje af van de situatie. Als dat gewoon overdag is, dan laat ik dat opkomen en dan zit ik daar even mee en dan vlakt dat stilaan terug af. En dan...
Ja.
Ja, dat is een beetje rouwen, hè? Een soort van rouwproces om een leven dat niet geweest is, denk ik.
Ah ja.
Dus nee.
En is er een verlangen in jou dat gevoel ooit er helemaal niet meer zou zijn?
Ik was veel liever iemand geweest die heel extravert was en heel de tijd onder de mensen wou zijn en een moeder van 4 kinderen effectief wou zijn, die daarvan genoot. En dat is pijnlijk om te ontdekken dat dat niet zo is.
En dat heb je nu met schaam en schande ook geleerd?
Ja. Soms denk ik ook omgekeerd, Als ik in Zweden of in de Verenigde Staten urgentiearts was geweest en daar, dan had ik gedacht, waarom...
Had ik niet gewoon een gezinnetje in België kunnen uitbouwen?
Waarom heb ik dat niet gewoon gedaan? Nu heb ik die kans gemist. Nu is het te laat voor kinderen. Hoe zou dat zijn, een eigen kind hebben? Ik denk dat wel. Ik denk dat dat ook in mij zit.
Ik kan nu twee luisteraars vertolken.
Ja.
De ene luisteraar zegt, ja, dat herken ik. En de andere luisteraar zegt, was dit gaan nu feitelijk te zorgen? Je moet lachen.
Ja, ik begrijp ze allebei. Want ik ben die twee luisteraars ook. Ik zeg ook regelmatig tegen mezelf, waar zaagt je nu eigenlijk over?
Je hebt die twee luisteraars eigenlijk in jou zitten.
Ja. Die ene die zegt, ik herken dat, dat is normaal. En die andere die zegt, maar alsjeblieft. Je hebt alles wat je ooit had kunnen dromen. Je hebt het zelfs een vorm mogen geven die toch niet zo gangbaar is. Je hebt mogen zeggen, dat tweede kind, dat wil ik niet. Dat is al... Ik wil niet trouwen, ik wil geen tweede kind. Dat zijn al behoorlijk...
Dat zijn de aanpassingen die jij hebt gemaakt in de mal, eigenlijk.
De mal die al niet meer zo doorsnee is. Dat heb ik al mogen doen. Stop dan eens met zeuren, hè.
Ja. Waarom stop je niet met zeuren dan?
Omdat er toch af en toe nog die nood de kop opsteekt van... Even terug gewoon mezelf.
Is er iemand die jou tegenhoudt om die even terug op mezelf beweging te maken?
Nee. Ik mag dat ook doen, hè. Ik doe dat ook.
Okay, dus dan komt de vraag nog eens op.
Naar mijn tiny house. En ik mag ook 1 keer per jaar alleen op vakantie naar de bergen. En dat doe ik dan ook. En iedereen verklaart me voor gek. Dus
de spijt heeft ervoor gezorgd dat je dat soort van aanpassingen in de mal hebt kunnen maken.
Ja. Eigenlijk is het... Ja, dus als je dan vraagt van wat doe je dan met die spijt, dat is dan toch aanpassingen maken in mijn leven, zodat die spijt minder aanwezig is, omdat ik meer invulling kan geven aan, waar ik zelf behoefte aan heb.
Mm-hmm.
En dat op zo'n manier te doen, dat dat dan voor de partner en voor het kind die met mij samenleven, ook aanvaardbaar is.
Ja. Welke van de twee luisteraars ben jij dan, Balthazar?
Ik ben ook al een twee, denk ik.
Ja.
Ik ben geen fan van die luisteraar die zegt van, wat zit er nu te zagen? Alleen nee, als dat op een vaderlijke manier gebeurd, is dat oké.
Okay. Zoals in dit geval het geval was.
Ja.
daar had ze het ook over, hè? Zo dat ideaalbeeld van, ik had zoveel liever een extraverte mama met 4 kinderen geweest. Hè? Ja. Dat is dat echte ideaalbeeld dat ze in haar jeugd heeft meegekregen, want zo zou het moeten zijn. En dan accepteren dat je dat niet bent, dat is ook een beetje een soort afscheid nemen, hè?
Ja, maar dat is tegelijk ook prachtig, want zo ontdekt ze... Allee, dus dat is pijnlijk, absoluut.
Dat is een pijnlijke vaststelling.
Dat is een pijnlijke vaststelling voor iedereen, maar ik denk dat dat altijd een grote cadeau is. Als je zo denkt dat je iets zijt en dan merkt je van, ik ben het niet. Want daarna weet je...
Er valt iets van je af, hè? Ja, een soort als last.
Ja, en je moet dieper, wat ben ik dan wel?
Ja. Die vraag blijft er natuurlijk over.
Ja, sorry, het is mijn lievelingsvraag vandaag.
Ja, die identiteit zit hier heel hard in. Hè? Zo van, oké, ik had gedacht dat ik een extraverte mama van 4 kinderen ging worden.
Ja.
En ik blijk nu iets helemaal anders te zijn. Iemand die zelfs spijt heeft van het moederschap.
Ja.
Maar dus dat zei ze ook, hè? Dat is ook wel schoon. Dat is een stukje rouwen. Hè? Rouwen om het leven dat niet geleefd is.
Ja.
Of rouwen om het stukje identiteit dat je dacht te hebben, niet te zijn.
Ja, dat je dat moet achterlaten. Ja. Dat is een stuk van je zelfbeeld. Ja.
Maar ze zegt ook heel duidelijk, het had ook omgekeerd kunnen dat ik mijn job zat uit te oefenen in de Verenigde Staten of in Zweden en dat ik daar het hebben van een gezin zat te missen. Het hebben van een kind. Nee, maar daar gaat het echt over het leven dat je... Eigenlijk, wat alleen hier doe, is het gras altijd groener vinden in het leven dat je niet geleefd hebt.
Ja, in het leven dat je niet geleid hebt. Of in het leven dat je nu aan het lijden bent, of in één dat je nog zou kunnen lijden. Hè? diegene die doorheen al die levens of leven of verschillende vormen, verschillende omstandigheden, diegene die daar hetzelfde in is, dat is uw identiteit. Dat zeide.
Een boek dat daar keihard over gaat en wat prachtig mooi is, Randall, ik weet niet of je het gelezen hebt, is De Middernachtbibliotheek van Matt Haig.
Nee.
En dat is een boek dat alleen moet lezen, bedenk ik me nu. Ik had het daartoe moeten zeggen, maar ik zeg het nu. Dat gaat letterlijk over, dus het hoofdpersonage is een vrouw die tussen leven en dood zit. Ze heeft zichzelf van het leven beroofd en ze krijgt een soort tussenfase.
Een vage vuurtje.
Ja, het is de bibliotheek zelf. De Middernachtbibliotheek, ja. Zo heet het vage vuur, dus de tussenfase. En daar zit een bibliothecaresse, die ook toevallig de bibliothecaresse is van op school vroeger. Mm-hmm. En die zegt, voilà, hier staan alle boeken. Dat zijn alle levens die je had kunnen leiden. Je mocht erin lezen. En dus, begint ze te lezen wat als ik wel... Alle wat alsen, eigenlijk. Ja. En natuurlijk gaat ons personage iets ontdekken over het leven dat, denk ik, redelijk dicht zit bij wat jij hier net kwam te vertellen. Dat je in wezen altijd dezelfde bent. En dat je dus ook alleen maar in hetgeen wat je nu en hier aan het doen bent, dat kunt proberen te beleven.
Ja, en daarin trouw te blijven aan jezelf, wat Leen zo goed doet.
Dus toen het echt nog niet kon, toen mijn dochter nog te klein was, dan zat ik enorm met die spijt. Dan vroeg ik me echt af, wat heb ik nu gedaan? Maar hoe meer ruimte dat er komt om te mogen zeggen, ik denk dat ik behoefte heb aan dit of aan dat, en dat dat bespreekbaar is en soms ook uitvoerbaar is, hoe meer dat het gevoel van spijt naar de achtergrond gaat. Ja. Ja.
Dus dat is het voordeel van die spijt, toch echt zijn plek te geven en naar te luisteren.
Ja.
Is dat het de mogelijkheid biedt om iets te veranderen.
Ja. En dingen te doen die toch voor andere mensen die dat van buiten bekijken echt niet evident zijn. Ik besef dat wel.
Kan je terug voor een keuze stellen.
Mm-hmm. Dus
het leven met de andere bocht, zeg maar, waarin je alleen was gebleven. En alleen met jezelf en je beroep had bezig gehouden in dit leven.
Mm-hmm.
Waarbij je partner en je kind niet zou gekend hebben.
Ja.
Dat. Of het leven waarin je wel voor die mal hebt gekozen, maar dat toch je eigen aanpassingen hebt gemaakt met wringen en wroeten. Hè?
Ja.
Zo, toch die ruimte om in een tiny house, toch die ruimte om alleen in de bergen.
Ja.
Wat is daar de keuze?
Ja, vind ik wel een moeilijkere. Ja, ik denk toch dat ik voor de bocht alleen ga. Juist omdat ik soms dat gevoel heb van dat vroeten en dat wringen, dat waarschijnlijk toch wat pijn doet voor de omgeving. En dat vind ik erg.
Ja, maar tegelijk was je er ook trots op.
Ja. Dus ik ben er trots op dat kan in ons gezin. Maar elk groeien gaat gepaard met groeipijnen. Hè?
Mm-hmm.
En die pijnen moeten mijn gezin wel mee doorstaan. En als ik die pijn dan helemaal wil uitschakelen, dan... moet ik zeggen, had ik ze er maar niet bij betrokken. Want dat is eigenlijk het gevoel dat ik heb. Ik heb andere mensen betrokken bij een leven waarvan ik dan achteraf zeg, wow, past toch niet helemaal bij mij.
De conclusie blijft dezelfde.
Ja, maar ik geloof ze niet.
Je gelooft ze niet.
Ik geloof ze niet. Mijn fantasie is dat ze het zo straf uitdrukt, ook om er zichzelf goed aan te herinneren welke kwaliteiten dat ze belangrijk vindt. Zo gelijk als dat je een tattoo zet.
Mm.
Zoiets.
En dat is zo forser in.
Je zet een straffe tattoo die een beetje provocerend is, om jezelf aan iets te herinneren.
Ja, want de keuze die ik haar voorleg is eigenlijk gewoon dezelfde. Hè? Ik bedoel... Alleen heb ik nu de tweede keer wat beter omschreven wat ze ondertussen allemaal heeft gedaan met die spijt. Hè?
Jij handige Harry.
Die keuze is exact dezelfde. Ja. En toch doet het daar al iets meer twijfelen.
Ja.
En maar... dat is dan het besef dat je dan toch iets met die spijt hebt verwezenlijkt of zo.
Ik was ook iets aan het denken. Zo van, je bestaat ook, niemand bestaat in een vacuüm, hè. Dus op het moment dat je zo als ik een of ander ideaalbeeld over mezelf maak, dan is dat los van alle omstandigheden. Maar omstandigheden zijn er en die gaan u mee vormen.
En er gaan altijd dingen in die context zijn die wat minder leuk zijn en dingen die wat beter bij u passen. Misschien was er in een andere context wel een hele wroeting met eenzaamheid, ik zeg maar iets, of ja. Met, weet ik veel.
Ja, we weten het niet.
We weten het niet.
Tot als we in die bibliotheek zitten, weten we het niet.
En we moeten in de bibliotheek van Leen geraken.
We hebben die afslag genomen. Die heeft ook heel veel moois opgeleverd en daar focus ik mij nu op. Want het is niet dat ik nooit geniet van mijn tijd met mijn gezin. Hè. Nu lijkt dat misschien zo, maar dat is niet zo. Hè. Ik kan intens genieten van mijn gezin. Maar mocht ik de keus hebben, dan zou ik het niet opnieuw doen. Weten dan wat ik nu weet.
Je zou de schoonheid, de intimiteit van het moederschap en het partnerschap makkelijk kunnen loslaten voor meer autonomie.
Ja.
Ja, en nu de afslag anders genomen is, is het een kwestie van een vorm te zoeken waarin meer autonomie mogelijk is.
Hier mijn autonomie in te zoeken.
Ja.
Ja, mooi.
Dit klinkt als een conclusie, hè?
Ja. Ja, Leen is geweldig. Je laat mij een fragment horen. Ah, en ik heb daar zo wat bedenksels bij. En dan in het volgende fragment lost Leen die op. En dan, het volgende, en dan nog een fragment. Oh, weer wat bedenksels. En poef, ja, Leen heeft alle bewegingen gemaakt.
Denk met veel vroeten en wringen, denk ik. Het klinkt wel als een lastige spijt om mee te moeten dealen.
Ja. Wat ik me aan het afvragen was, Johan. Want dus jij vindt het een zeer moeilijke gedachte of een bijna onvoorstelbaar dat je daar spijt van zou kunnen hebben. Hè?
Ik vond dat moeilijk om mee in te leven. Als ik die mail las, dan kwam dat heel hard binnen.
Ja.
Dat raakte mij. Ja. Toen wist ik, oh ja, dit verhaal moet ik horen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. En nee, ik was aan het denken, maar de Johan is toch ook een autonome eigenlijk?
Zeker. Dat staat helemaal bovenaan mijn lijstje nog. Ja, absoluut. Maar ik heb daar nooit... ik heb het vaderschap nooit als een inbreuk op mijn autonomie gezien.
Ah, ja.
Zeg ik hier nu, hè. Het zal bij momenten ook wel zo geweest zijn.
Ja, maar niet op zo'n...
Maar nu ze toch al groot zijn en dat vooral wat verder van mij afstaat, zeg ik... Dat is nooit een inbreuk op mijn autonomie geweest, Randal.
Of
wellicht wel, hè.
Niet voldoende dat er... Nee, maar ja, niet voldoende...
Niet voldoende om ervan af te zien. Of,
ja. Dat wensen we iedereen toe.
Ja.
Ja.
Dat je de rollen die je moogt vervullen in het leven, want dat zegt ook mooi, alleen. Ik mag die rol willen, dat je die graag doet. Afrondend gebaar.
Afrondend gebaar, ja. Heb je een?
Nee, het woord afrondend gebaar leek mij in deze prima. Dit was Tot Mijn Grote Spijt, Tot Onze Grote Spijt. Als jij deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan even een bericht via Instagram @JohanTerijn of via johanterijn.com. Op die website vind je ook alle informatie over de theatervoorstelling en het boek van Tot Onze Grote Spijt. Als je deze podcast wil steunen trouwens, kom dan eens kijken naar de show of koop jezelf het boek, daar doe je mij veel plezier mee. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Nieuwsblad. De montage gebeurde bij House of Media door Pieter Santes. De muziek is van Robbe Petitjean. En de schone mens die samen met mij al die verhalen uitpluist, is mijn vriend en begenadigd kunstenaar Randal Kazaar. Hey, dank dat je hier was en kom gerust nog eens terugluisteren.
Van mijn nieuwe koptelefoon.
Een HD 280 Pro.
Nee, maar je moet geen reclame doen.
Nee. Een mooie koptelefoon, Johan.
Ja, herinner je dat ik vorig seizoen wat heb gesukkeld met mijn koptelefoon?
Je vond hem niet mooi. Dat was
het. Nee, hij was kapot gegaan. Ja. En dan heb ik zo een paar afleveringen met zo'n frullig klein dingetje moeten doen.
Ja. En jij vond dat heel erg?
Nee, jij vond dat belachelijk.
Ik vond... Ja, dat is waar. Maar dat is, wat,
jij verwijt mij altijd dat ik een gadgetman ben, maar zelf zit jij mij altijd uit te lachen als mijn gadgets er niet op trekken.
Ja, jij bent een gadgetman en ik ben een snob.
Ik ben blij dat is eindelijk is uitgesproken.